Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente wil samen gaan zingen van Psalm 68. En daarvan het eerste vers: de Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Het is het eerste vers van Psalm 68. Gemeente, stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren en zingen daarna van Psalm 131, het vierde vers, dat Israël op de Heere vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw. Het vierde vers van Psalm 131 na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land wat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Amen. Schriftlezing vindt u in de profetie Zacharia. Profetie van Zacharia, het zesde hoofdstuk. Zacharia 6. En ik hief mijn ogen weder op en ik zag en ziet, vier wagens gingen eruit van tussen twee bergen. En die bergen waren bergen van koper. Aan de eerste wagen waren rode paarden en aan de tweede wagen waren zwarte paarden. En aan de derde wagen witte paarden en aan de vierde wagen hagelvlekkige paarden die sterk waren. Ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak: wat zijn deze, mijn heren? En de engel antwoordde en zeide tot mij: deze zijn de vier winden des hemels, uitgaande van daar zij stonden voor de heren der ganse aarde. Aan welke wagen de zwarte paarden zijn, die paarden gaan uit naar het noorderland, en de witte gaan uit dezelfde achterna, en de hagelvlekkige gaan uit naar het zuiderland. En die sterke paarden gingen uit en zochten voor te gaan, om het land te doorwandelen, want hij had gezegd: gaat heen, doorwandelt het land, en zij doorwandelden het land. En hij riep mij en sprak tot mij, zeggende: zie, deze die uitgegaan zijn naar het noorderland, hebben mijn geest doen rusten in het noorderland. En des Heere woord geschiedde tot mij, zeggende: neem van de gevankelijk weggevoerde van Geldai, van Tobia en van Jedaja, en kom gij te dien dagen, ga in ten huize van Josia, de zoon van Zephania, de welke uit Babel gekomen zijn. Te weten, neem zilver en goud en maak kroon en zet ze op het hoofd van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. En spreekt tot hem, zeggende: alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggende: ziet, een man wiens naam is Spruiten, die zal uit zijn plaats spruiten en hij zal des Heeren tempel bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heeren bouwen en hij zal het sieraad dragen en hij zal zitten en heersen op zijn troon en hij zal priester zijn op zijn troon en de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. En die kronen zullen wezen voor Gelem. en voor Tobia en voor Jedaia, voor Keen, de zoon van Sefanja, tot de gedachtenis in de tempel des Heren. En die verre zijn zullen komen en zullen bouwen in de tempel des Heren. En gij lieden zult weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dit zal geschieden, indien gij vlijtig zult horen naar de stem des Heren uw Gods. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in Zacharia 6 en wel de versen 1 tot en met 8. Het gezicht van de vier wagens. En ik lees u als kernvers het 8e vers. En er riep mij en sprak tot mij, zeggende: zie, deze die uitgegaan zijn naar het noorderland, hebben mijn geest doen rusten in het noorderland. Tot zover. Bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, het is een voorrecht dat u ons als uw gemeente samen hebt gebracht. Vele jongeren, ouderen, samen onder de verkondiging van uw evangeliewoord. Een woord dat de eeuwen door is gebleken te zijn een kracht van u tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Duizenden geslachten hebben dit woord gehoord en ze hebben het door uw genade mogen opeten als het brood van het leven. En zij leven nu tot in eeuwigheid, want die belofte is daaraan verbonden. Wie van dit brood gegeten zal hebben, zal in der eeuwigheid niet meer hongeren. En nu komen wij u smeken, Heere, of uw dienaar mag zijn een uitdeler van de menigerlei genade Gods. U gaf eens uw discipelen de opdracht aan de scharen eten te geven. Geef gij hun te eten. En u zorgde zelf voor de vermenigvuldiging van de broden en van de visjes. En ze hoefden maar uit te delen. En ze hoefden zich niet in te houden. Ze mochten zoveel uitdelen als ze maar wilden. En naar behoefte. En laat dat vanmorgen ook zo zijn. En dan hoeven wij ons niet in te houden in het uitdelen. Want er is genoeg om heel Soest zalig te maken. Daar is geen twijfel aan. En laat onze monden dan maar wijd open gaan. Opdat we vervuld zouden worden met dat heil dat nooit vergaat. Dat heil dat gij zo rijk hebt geopenbaard in de Zoon van uw welbaar, de Heer Jezus Christus. En dat voor de grootste der zondaren onder ons. Want wie zijn wij? En wat is ons huis dat gij ons tot hiertoe gebracht hebt? Heer, als er enigszins ontdekkend licht over ons hart is gevallen in ons leven door uw genade, wat wordt het dan een wonder dat u nog met ons van doen wilt hebben. En niet alleen dat, dat u ons van al onze zonden wilt bevrijden, opdat wij rechtvaardig voor God gerekend zouden worden. Als hadden wij nooit geen zonden gehad of gedaan. En dat vanwege de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus, die gehoorzaam geweest is tot het einde toe. En toch, als een zondaar, als een gevloekte, aan het kruishout heeft gehangen, plaats vervangend, het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegnam. En zo volkomen dat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, niet verderf, maar eeuwig zal leven. En die boodschap mag vanmorgen klinken. Laten we er blij mee zijn dat ons hart gaande gemaakt zou mogen worden, voor het eerst of opnieuw. En daarom, Heilige Geest, wil bekeren wat onverzoend en onbekeerd voortleeft. Dat zijn die harde, koude harten die niet te bereiken zijn. Zo lijkt het wel. Al jaren dag gesloten voor uw heilig en heerlijk evangelie. En dan toch. U hoeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Saulus van Tars is zo'n sprekend voorbeeld. Een man die zo boos en zo vijandig was, dat hij de gemeente Gods ging vervolgen, om al die onderdanen van Jezus Christus uit de weg te ruimen. En als hij dan de stem van Jezus mag horen, dan is het gebeurd met hem. Dan wordt hij, als het ware om uw vinger, gewonden. En horen we hem bidden: wat wilt gij dat ik doen zal? Zo bent u. En zo werkt u. En dan komt u niet meer terug op dat wat we gedaan hebben. U weet hoe het erbij staat in ons leven. We vallen u nooit tegen, Heere. En zo gaat uw werk beginnen met een zondaar, om het te voleinden. Opdat wij meer en meer op de Heer Jezus Christus zouden mogen lijken. Zijn beeld vertonen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Gedenk uw kinderen, wil ze ook voedsel aanreiken. Geef dat wij ons verkwikt mogen weten door uw getuigenis. Laat het ons zoeter zijn dan honing van morgen. Het kan het gehemelte beter smaken dan de beste honing die er te krijgen is. Heere, bewaar ons voor afleidende gedachten. Neem ons gevangen onder de kracht en majesteit van uw getuigenis. Gedenk hen die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon, of later de prediking nog mogen horen. Laat diezelfde kracht van u ook in hun hart het werk der zaligheid uitrichten. Wij vragen het u alles tot uw eer, omwille van de verdiensten van de Heere Jezus. Uit genade. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de bekostiging van het werk van de kerkvoogdij. En de tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen. Vanmiddag hoopt voor u voor te gaan dominee J.W. van Estrik uit Goede Reden. Om het voor dominee van Estrik mogelijk te maken om op tijd in Epe Ems te zijn, zal de aanvangstijd van de middagdienst zijn om 16:45. Goed nota van nemen, 16:45 vanmiddag. Volgende week hoopt op de dag des Heren voor te gaan dominee R. van Koot in de morgendienst en kandidaat R. van der Kamp uit Scherpenzeel in de middagdienst. Tot zover de mededelingen. Gaan wij nu samen zingen van Psalm 68, de verzen 9, 14 en 17. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. Vers 14. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. En ook het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom. Wij noemden nu die versen 9, 14 en 17 van Psalm 68. Gemeente, Zacharia, zijn naam betekent de Heere is gedachtig geweest. Het is misschien goed om even te zeggen wie die Zacharia eigenlijk is, want niet iedereen, denk ik, zal direct paraat hebben wie de profeet Zacharia is. Zacharia leefde in de tijd dat er maar een klein gedeelte van Joodse ballingen teruggekeerd was uit de Babylonische ballingschap. Babylonische ballingschap, voor alle duidelijkheid, was begonnen in 597 voor Christus. Toen zijn de eerste ballingen weggevoerd uit het tweestammenrijk Juda. Vervolgens in 586 voor Christus volgde de tweede deportatie van de Joden vanuit het tweestammenrijk. En dan tenslotte in 582 voor Christus volgde de derde deportatie en ook tegelijk de laatste deportatie van Joden naar Babel. En dan gebeurt er een groot wonder. De Heer had het beloofd dat het zou gebeuren bij monden van de profeet Jesaja. Maar dan toch, dan komt er in 539 voor Christus ineens een koninklijk besluit van de toenmalige Perzische koning Cyrus. En die zegt: alle Joden mogen naar hun vaderland terugkeren. Een algemene amnestie. Nou, dat moet toch wel een schok gegeven hebben onder die Joden. Alles in rep en roer. We gaan naar huis. Maar het enthousiasme schijnt helemaal niet zo groot te zijn. Wij zouden zeggen vandaag de dag, de meeste van hen zijn zo geïntegreerd in die Babylonische cultuurwereld. Ze hebben er hun draai gevonden. Daar is een geslacht groot gekomen dat Jeruzalem en Palestina niet eens gekend heeft, zijn daar geboren. Weet alleen van Jeruzalem en Palestina van horen zeggen. En hebben inmiddels vrouw en kinderen en misschien wel een zaak opgebouwd. Dat is Joods eigen natuurlijk. En dan opbreken naar een land waar ze nog nooit geweest zijn. Dat bovendien in puin ligt. En dat ook nog eens bewoond wordt door allerlei heidense volkstammen die door de Babyloniërs ook gedeporteerd waren van hun eigen land naar Palestina. Dus de meeste van de Joden hadden helemaal geen zin om van die algemene amnestieregeling gebruik te maken. We blijven lekker in Babel. Geen verlangen meer naar Jeruzalem. Geen verlangen naar de plaats waarvan de Heer gezegd heeft dat hij die verkoren heeft tot zijn woning in eeuwigheid. En dat zegt dan tegelijkertijd ook iets van de geestelijke gesteldheid van die mens. Als dat verlangen er niet meer is, dan is er ook geen verlangen meer naar die God die daar zijn woning heeft. Ze hebben hun godsdienstige plichten al gedaan. Dat hebben de Joden, dat moeten we wel zeggen, alle eeuwen door zo weten te houden. Waar ze ook gezeten hebben in deze wereld. Of dat nou in Rusland was, of in Ethiopië, of in Amerika. Die Joodse godsdienst hebben ze weten te bewaren. Dat wel. Maar dan is nog de vraag natuurlijk of wij uit die godsdienst leven. Is dat nou een zaak van het hart? Of is het een zaak van het verstand? En zo is het, moeten we toch zeggen, bij ons ook. De kerken zijn er nog. En kijk eens even hier. Dat doet je toch goed? Een dag als vandaag, als je denkt dat er een hoop mensen op vakantie zullen zijn en je mag dan nog voor zoveel mensen het woord bedienen. En dan kijk ik naar die scharen van jongeren. Dat heeft de Heer ons toch gegeven en daar mogen we de Heer ook zeer dankbaar voor zijn dat dat nog gebeurt in deze tijd. Maar we zeggen tegelijkertijd erbij, het is niet genoeg dat we lijfelijk aanwezig zijn in de kerk. Hoe groot het op zichzelf ook is. Het gaat erom dat je de Heere, van wie de kerk is, dat je de Heere van die kerk met heel je hart mag dienen en vrezen. En je weet, liefde gaat niet buiten je om. Liefde is een zaak van het hart. Liefde tot je vader, liefde tot je moeder, tot je vrouw, tot je kinderen, tot je kleinkinderen. Liefde tot de Heere. Heel in het bijzonder. Want wanneer je als een zondaar liefde krijgt tot God. Zo zegt Paulus dat ook zo wonderschoon. Terwijl de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Zegt hij. Ja, dan wordt hij wel het voorwerp van onze lust en onze liefde. Naar hem strekt zich al onze liefde heen. Dus het was geen best teken dat er dan uiteindelijk maar van die honderdduizenden Joden die daar zaten, 55.000 naar Jeruzalem en naar Palestina terugkeren. Die waren wel blij. En die gingen, die vertrok. En ze komen in het land en ze nemen onmiddellijk de herbouw van Jeruzalem en de tempel ter hand. Maar er zijn zoveel tegenslagen. Ze hebben zoveel last van die mensen die zich daar gevestigd hebben. Die doen niet anders dan proberen de bouw te vertragen. Ook onderling komen er allerlei geschillen. En het lukt gewoon niet. 539 zijn ze daar en in 520, dan ben je 20 jaar verder, staat er nog geen tempel. En dan staat de profeet Haggai op, geroepen door de Heere God. En dat moet een man geweest zijn die met enorme overgave heeft gepreekt en die mensen zo heeft aangesproken dat inderdaad de draad weer werd opgenomen. Ze zijn weer gaan bouwen. Vol enthousiasme. Een charismatisch prediker is dat geweest. En die bouw die wordt met voortvarendheid rand genomen. En uiteindelijk, dat zal ik nu maar verklappen, staat na 4 jaar die tempel daar kant en klaar. Nou, en deze Zacharia, die begint te preken als ze dus volop aan het bouwen zijn, namelijk in februari 519 voor Christus. Als de sfeer tussen de Joden die daar bezig zijn prima is, samenwerking is, eensgeestig zijn, en dan geeft de Heere deze profeet Zacharia, de Heere is gedachtig. Wat is het toch waar? Hij heeft gedacht. Want dat komt dan natuurlijk bij u en bij mij gelijk boven. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Nou, dan weet je een beetje hoe je deze tekst moet gaan plaatsen. Dat is belangrijk. Onder deze omstandigheden krijgt die Zacharia nachtgezichten. Dat zijn visioenen. En dit is het laatste. En wat ziet hij? Hij ziet 4 wagens, zo zegt hij. En ziet, 4 wagens gingen eruit van tussen 2 bergen. Die bergen waren bergen van koper. Het gaat hier om strijdwagens. beeld was herkenbaar. Er was al zoveel oorlog gevoerd. Iedereen wist van wapentuig af. Dat is vandaag ook zo. Het is erg, maar als je in een speelgoedwinkel komt, dan moet je eens kijken wat een wapentuig daar voorhanden is. Van alles zie. En als je van die spelletjes ziet, waar die kinderen uren mee kunnen spelen, dan gaat het vaak ook om allerlei modern wapentuig. En schiet je iedereen overhoop die in je voetspoor komt. Of op je netvlies, moet ik misschien wel zeggen. Opruim. Ja, die spelletjes. Want daar word je niet beter van. Als je heel veel punten krijgt voor de meeste doden die je maakt, dan is er toch iets goed fout, of niet? Is er iets goed fout? Dat mag in een christelijk gezin niet gevonden worden. En dat is geen bedeelzucht van mij, maar als je er nuchter over nadenkt, zeg je: dominee, je hebt gelijk. Dat kan niet en dat mag niet. Wij moeten onze kinderen de liefde Gods in Christus Jezus bijbrengen. En dat betekent niet dat je punten krijgt om zoveel mogelijk mensen af te schieten. Ja, maar het is maar een spelletje. Nee, het is een goddeloos spelletje dat rechtstreeks uit de hel komt. Echt waar. En daar moeten wij ons ver van houden. Maar het is wel aansprekend. Vandaar dat de Heer dat beeld gebruikt. Iedereen begrijpt dat. Als erover gesproken wordt. Er komen 4 strijdwagens aan. En strijdwagens waren in die tijd, zeg maar, de tanks van vandaag. Oorlogsmachines waarmee de koningen ten oorlog trokken. Alleen, in dit visioen zijn die strijdwagens niet de strijdwagens van koningen, maar het zijn de strijdwagens van de Heere. Vandaar dat we gezongen hebben, Psalm 68. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 × 10 × 1000 sterk, verdubbeld in getal. God toont hier in dit gezicht, in dit visioen, op een indrukwekkende wijze een onderdeel van zijn machtige heerlegers. Dat zijn de legers van engelen die tot beschikking staan van God om de strijd te strijden tegen alle boze machten die er zijn. De Heere God wordt vaak de Heere Zebaoot genoemd. Dat is de Heere der legerscharen of der legermachten. Legermachten van engelen. En Zacharia ziet hoe die 4 wagens getrokken worden door paarden. In ieder geval 2 paarden voor iedere wagen, misschien nog wel meer. Hoe meer paarden, hoe meer kracht en snelheid. Maar wat er wel van wordt gezegd is dit in vers 3, dat het allemaal sterke paarden zijn. Het geeft dus iets weer van de kracht van de Heere der Heerscharen, uitgedrukt in strijdwagens en paarden. Het zijn dus 4 wagens met 4 verschillende paardenstellen die onderscheiden worden in kleur. Rode paarden. Dat zijn natuurlijk geen rode paarden zoals wij een rood jasje aan hebben of zo. Het zijn rood-bruine paarden. Van die prachtige kastanjekleurige paarden. Die zo mooi glimmen, weet je wel. En dan zwarte paarden, dat spreekt voor zich. Ook van die mooie glimmende beesten. Witte paarden. Die witte paarden zijn zo wit dat ze blinken. De overwinning straalt er als het ware vanaf. Zo wit zijn ze. En dan hagelvlekkige paarden. Een heel aparte schoonheid. Maar de aanblik alleen al. En wij zien het. De Heer schildert het voor ons in het visioen. We zien 4 strijdwagens aankomen met prachtige paarden ervoor. Bruine, roodbruine, zwarte, witte en hagelvlekkige paarden. Maar wat betekent dat nou? Zacharia weet het ook niet, net als u en ik. Maar kijk eens wat hij doet. En ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak: wat zijn deze, mijn Heer? Vers 4. Bij al die gezichten is er een engel bij hem die met hem spreekt. Dat is de engel van de Heer in het Oude Testament. Dat is de Heer Jezus Christus zelf. Die het woord van God vertolkt. Hier naar Zacharia toe. Wat is dat een geweldige gedachte. Dat God dat visioen geeft. En dat hij in de directe nabijheid van Zacharia zijn zoon geeft als uitlegger. Als leraar der gerechtigheid, zoals die genoemd wordt. Grote leraar der gerechtigheid. Als de boodschapper, als de engel van de Heer. De Heer Jezus als een engel bij Zacharias. Als een gedienstige boodschapper van God. Geweldig. En dan ga ik de lijn doortrekken. Wij zien Zacharias als een zeer bevoorrecht man. Als je zo door de Heer bediend wordt. Vanuit Christus. Dat je de uitlegger van God erbij krijgt. Die grote leraar. En dan is het een engel. Een boodschapper. Een gedienstige geest. Wij mogen weten hoe in de volheid van de tijd de hemel is gescheurd. En God zijn zoon heeft gegeven, niet als een engel. Dit is het geweldige van de christelijke godsdienst. God geeft zijn zoon niet als een engel. God geeft zijn zoon als een mens. God is mens geworden. Hij is als baby in deze wereld gekomen. Net als wij. Geboren uit een vrouw. Als een klein hulpeloos kind neergelegd in de kribbe van Bethlehem. God is in het vlees gekomen. In ons menselijk vlees. Wat een wonder. Wij hoeven niet in de hemel op te klimmen. De hemel is neergedaald. Hij is tot ons gekomen en heeft onder ons gewoond, getabernakeld. Hij heeft zijn tenten onder ons opgeslagen. Hij was er iedere dag. En hij is hier gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. En nu weten wij hoe die dat heeft gedaan. Door zelf verloren te gaan. Plaats vervangen. Hij is die eeuwige verlorenheid ingedaald. Opdat u, jij en ik behouden zouden worden door hem. Door in hem te geloven. Door op hem te zien. Door hem te vertrouwen. In zijn zonde dodende kracht. Want waar hij komt, daar gaat hij ons leven vernieuwen, veranderen. We kunnen niet meer blijven die we zijn. Hij maakt van ons nieuwe mens. Door ons van dood leven te maken. En ons hart te vervullen met zijn genade, met zijn ontferming en met zijn liefde. Dus op de keper beschouwd, we vinden Zacharia een gelukkig mens als hij daar staat met de Heer Jezus naast je. Maar hij staat daar als engel. En wij mogen weten hoe hij als mens is gekomen naar deze aarde. Hoe hij de dood is ingegaan in onze plaats. De zonde heeft verzoend. Op het vloekhouderskruis is, maar toen is opgestaan uit de doden, naar de hemel gevaren, daar hebben we ook van gezongen. Gij voert ten hemel op, vol Heer, de kerker werd u buitelheer. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost, of dat zelfs het wederhorig kroost, zoals wij zijn. Altijd bij u zou wonen, dat is de bedoeling geweest. Daartoe is hij aan de rechterhand des vaders. Want hij heeft uitgestort van zijn geest op alle vlees. Toen zijn er ook strijdwagens uitgegaan. Dat even terzijde. Op die grote Pinksterdag. Maar dat was een vredesmissie. Deze missie zal ertoe gaan dienen. Om de wraak van God te oefenen. Aan al de volken die tegenstaan. Waarvoor en alleen dat gebeurd is. Zijn op de Pinksterdag. De vredewagens uitgegaan. Wereldwijd. Om vrede te brengen. En die vredewagens. Die wisten ook Soest te bereiken. Ook u is het evangelie verkondigd. En hoe? Met welke liefde en met welke aandrang. Zondag aan zondag. Weer. Door een boodschapper van een zeer blijde tijding. Door God tot u gezonden. En dan dat woord maar iedere zondag te horen. Kom. Is het nu ook werkelijk vrede geworden in ons hart. En in ons leven. Want dat is wat deze geest tot stand brengt. Vrede met God. En vrede met de naaste. We zijn dus eigenlijk nog veel meer bevoorrecht dan Zacharia. Want wie staat er voor u? Een engel. Niet als een geest. Maar als een boodschapper. Van vlees en bloed. Als gezant van Christus weer. Die een opdracht van de hemelse Vader, de mond van Christus mag zijn. En daarom, als je nou zo graag wil weten wat de diepte van dit woord betekent, laten we dan in alle ootmoed en kleinheid, net als deze Zacharia, met onze vraag naar de Heere gaan. En wij vragen het aan hem. Wat zijn deze, mijn Heere? Zacharia is gelijk een en al oor. Die wil graag weten, wat komt er nou? Nou, wij ook. We willen weten, wat komt er nou? De engel zegt, deze zijn de vier winden des hemels. Dat wil zeggen, de vier windstreken. Windstreken die uitgaan van God. In het Hebreeuws is het woord wind en geest een en hetzelfde woord, ruach. En zoals nu de wind uit de schatkamers van God voortkomt, zo lezen we in de Bijbel. Zo gaat ook de Heilige Geest van God uit. In het laatste vers. Vers 8. Van dit visioen wordt ook heel duidelijk de geest van de Heere genoemd. Die geest zal rusten, staat er dan. We hebben het als kerntekst gelezen. De geest zal rusten in het noorderland. Dus dit visioen spreekt ons heel duidelijk over de Heilige Geest van God. Die uitgaat over de hele aarde. Naar alle windstreken toe. En de strijdwagens die Zacharië ziet, die doen dienst als vervoermiddel voor de geest van God. We hebben zojuist over Pinkster gesproken, over de vredesmissie van God, om wereldwijd met die zegenwagen, de zegenwagen van het woord, rond te trekken. Maar dit is geen vredesmissie.
Nee, deze strijdwagens die vol zijn van de kracht van de Heere. Deze strijdwagens zullen het oordeel van God gaan voltrekken aan al de vijanden van God. Wereldwijd. Dat ziet op het strijdbare handelen van God in deze wereld. En dat heeft God al verkondigd direct na de val van Adam en Eva in het paradijs. Denk aan die bekende belofte uit Genesis 3 vers 15. Daar komt dat krijgshaftige handelen van God al naar voren. Vijandschap zal ik zetten tussen uw zaad, dat is het zaad van de Satan, van de slang, tussen haar zaad, zaad van de vrouw. Datzelfde zal u de kop vermorselen. En gij zult het de versenen vermorselen. Daar wordt ons al van die strijd verhaald. En die strijd is, dat weten wij, ontbrand. Droevig om te zien hoe de eerste twee kinderen die geboren worden, Kaïn en Abel, als ze opgegroeid zijn, al direct in die strijd een plaats hebben. Dat dat zo ver gaat dat de ene broer de ander doodslaat. En dan geloven wij dat Abel, omdat hij een meerdere offeranden heeft geofferd in het geloof dan zijn broer Kaïn, dat Abel de eersteling is geweest die thuis kwam voor de rekening van het bloed van Christus. De eerste hemelbewoner, om het zo te zeggen. En hoe dan Kaïn al dat bloed van Christus onreinigt. Mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven worden, zegt hij. Met andere woorden, dat bloed dat God in zijn Zoon Jezus Christus ter beschikking stelt, is niet genoeg om de zonde van Kaïn weg te nemen. Zul je het nooit zeggen? Want dat is een miskenning van de kracht van Jezus bloed. Daar is kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam. Jacob, hè. Of Isaac en Ismaël, ook al die strijd. Jacob en Esau. Rachel en Lea. Saul en David. Dat zijn allemaal, zeg maar, persoonlijke veters. Maar het gaat wel om de dienst aan de Heer. Maar dat wordt dan ook uitgebreid in de strijd tussen het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. Broedervolken die tegen elkaar opstaan, op leven en dood elkaar bestrijden. En dan de strijd tussen Juda en de wereldmachten. Wat een geweld is er niet gedaan. Met name ook op het Joodse volk. Strijd op leven en dood. Maar ook onder de christenheid, wereld en godsdienst hebben altijd samengespannen om het levende kind te doden. We hebben aanstaande weken reformatieherdenking op vele plaatsen. En dan denk ik wel eens, wij hebben daar toch veel te weinig, denk ik. Wij stilgestaan. Hoeveel bloed er gevloeid is in de kerk. Omwille van het eenvoudige geloof in de Heer Jezus Christus. We weten het wel. Althans, we moeten het weten. Maar hoeveel er geweest zijn die hun leven hebben gegeven. Ik ben een preek aan het voorbereiden over de reformatie. En ik heb wat zitten lezen van de week over Guido de Bret. Ook zo'n man die heeft die geloofsbelijdenis geschreven die wij achter in onze Bijbel hebben. De Nederlandse geloofsbelijdenis, geschreven door Guido de Bret. Heeft het met zijn leven moeten bekopen. Die geloofsbelijdenis waarvan wij soms een artikel lezen, daar kleeft bloed aan. En hij wist het. Brief geschreven naar zijn vrouw, naar zijn kindertjes. Brief geschreven naar zijn godvrezende moeder. Helemaal mee eens. Dat hij zou sterven om de naam en de zaak van Christus. En laten we nou eerlijk zijn dat wij soms nog bang zijn voor een zuur gezicht. Dat we maar zwijgen. En nou ja, laat maar zitten hoor. Ik heb geen zin in al die narigheid. God strijdt tegen al die vijanden. En dan moet je eens kijken hoe ver dat reikt. Die strijd. Want dan Genesis 3 vers 15 blijft staan. Dat zelfs zal u de kop vermorselen en gij zult het de verzenen vermorselen. Dat gebeurt. Want het bloedige hoogtepunt of dieptepunt van die strijd is op Golgotha. Dat is nog wat anders dan Guido de Bret. Er wordt wel eens gezegd, het bloed der martelaar is het zaad der kerk. Ik begrijp dat wel, maar ik zou het zelf nooit zeggen. En ik zou ook zeggen, zeg het maar niet, het bloed van Christus is het zaad van de kerk. Laten we onze heiland vereren. Die martelaren zijn alleen martelaar kunnen zijn om Christus wil. Dus laten we hem nou eren, ook daarin. Het bloed van Christus is het zaad van de kerk. Want daar vindt het hoogtepunt van de strijd plaats. Daar kan Guido de Bret niet voor aan voldoen, of welke reformator dan ook, of welke getrouwe martelaar dan ook. Jezus Christus, als die zondeloze, die daar hangt aan het vloekhout der schande. En dan keert zich op Golgotha de wereld en de godsdienst zich tegen één en dezelfde man. De Zoon van God. Jezus Christus. En dan lijkt het toch dat God het verliest, of niet? Als je daar die Heer Jezus ziet hangen op het vloekhout van de schande en je ziet het wordt steeds minder en dan uiteindelijk blaast hij zijn laatste adem uit. Hij doet dat wel met kracht. Hij geeft de geest, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar dan is het toch een verloren zaak, zo op het eerste gezicht. En zo was het ook voor het heidendom en voor het jodendom. Het was gebeurd, gelukkig. Maar wat een boodschap ondertussen ook, dat Jood en Heiden daar samenspant, de mensheid. Want wij staan niet buiten die zaak, we zijn daarin betrokken. De mensheid kruisigt zijn Christus, zijn heiland, zijn zaligmaker. De mens vervloekt zijn zegenader. Maar gelukkig, die strijdwagens van God, die op Golgotha in Christus Jezus gestalte hebben gekregen, zijn zegenwagens gebleken. Want op de derde dag, daar klinkt de bazuinstoot van de overwinning. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem die galmt door gans Jeruzalem. De overwinning in de opstanding, de overwinning, met name natuurlijk ook in de hemelvaart, daar gaat hij. Gij voert ten hemel op voor vol eer, juicht, o volken juicht, handklapt en betuigt u een God ter eer. De strijd gewonnen. Op Golgotha. En dat mogen we elkaar zeggen. De zegen, gemeente van Soest, is binnen. Echt waar. En alles wat er nu gebeurt in deze wereld en alles wat er gebeurt in deze kerk is alles naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Laten we daar geen moment over in twijfel zijn. Want het gaat precies zo God het wil. Kijk maar. Aan welke wagen de zwarte paarden zijn, die gaan naar het Noorderland. Bepaalt God hoor. En de witte gaan ook naar het Noorderland. Bepaalt God. De rode worden niet meer genoemd. Waar zijn die gebleven? Doet er kennelijk niet toe. En de hagelvlekken gaan naar het Zuiderland. Noorderland, waar ziet het op? Dat ziet er Babylonië. Ja, maar dat ligt niet in het noorden. Nee, maar je moest wel via Damascus daar naartoe. Dus je moest eerst naar het noorden trekken om naar Babylonië te kunnen komen. Dus laten we zeggen, de grootste macht van God in die zwarte en witte paarden geconcentreerd, die gaan naar Babel. En dan die aardsvijand Egypte, Zuiderland, krijgt de hagelvlekken van paarden op bezoek. Ook die vijanden zullen door God ten onder geworpen worden, overwonnen. Waar staat dat Babel eigenlijk voor? Voor twee dingen. Babel staat voor de mens der zonde. De mens die zich verzet tegen God. In zijn hoogmoed tegen de Heer. Het is op het ogenblik op de radio een reclamespotje van het Humanistisch Verbond. U hebt het misschien ook al wel een keer gehoord. Wij moeten geloven in de kracht van de mens. Heb je het ook gehoord? Religie krijgt steeds meer stem, wordt er eerst gezegd. Nou, dat moet niet. We moeten ook de stem van de mens horen. Nou, dan moet je lid worden van het Humanistisch Verbond. Want dan geloof je in de kracht van de mens. Nou, dat is nou Babel. Dat is Babel ten voeten uit. Geloof in de kracht van de mens. Terwijl de Heer nou juist zegt dat we zo klein zijn, zo gering. Niets anders dan ijdelheid. Damp. Als God één ogenblik ons hartje niet meer laat kloppen, dan is het gebeurd. En maar denken dat we wat zijn. Babel staat dus voor de hoogmoedige mens die zich tegen God keert. Denk aan de torenbouw van Babel. Daar heb je al het eerste beeld in de schrift waar je ziet dat de mens met zijn bouwwerk wil reiken tot in het opperste van de hemel. En Babel staat voor de vermenging van de godsdienst en de wereld. De Joden die in Babel blijven omdat het hun zo voor de wind gaat. Zie je wat een gevaar? Wij leven in het moderne Babel. Zo kunnen we toch ons volk wel noemen, nietwaar? Niks is te gek in ons land. Alles moet kunnen, alles moet mogen. Beetje voorzichtig zijn met Allah, maar voor de rest moet alles kunnen. Voor de rest moet alles kunnen. En dan, ja, ben je als kerkmens zo makkelijk geneigd om in die stroom mee te gaan. Ga nou eens tegen die stroom opzwemmen, dat ben je gauw zat hoor. Dan is het toch makkelijker als je meegaat. kan ook alleen maar in zijn kracht, gemeente. Als we het in eigen kracht moeten, dan gaat het echt mis. Tegen de stroom inzwemmen houdt niemand vol. Ik heb een hond die doet ontzettend graag zwemmen, maar die zwemt geen slag tegen de stroom in. Dat is echt geweldig. En ik woon aan de rivier waar het heel erg stroomt, aan de Dordtse Kil. Ik gooi er een stuk hout in, al dat vliegt door dat water heen. En hij vliegt erachteraan en hij laat zich zo met de stroom mee naar de kant drijven. Handig bekeken. Want als je in eigen kracht tegen die stroom moet op gaan zwemmen, dan ben je tenslotte tot verdrinken gedoemd. Maar in Gods kracht. En daar gaat het nou. Dat wij onze kracht ontlenen aan hem, van wie geschreven staat: het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft, looft God. Elk moet hem vrezen. Dat vind ik ook zo geweldig. Dat iedereen tot die genade moet geraken. En daarom mogen we uitdeler zijn van de menigerlei genade Gods. Gaan we met de broodjesmand langs vanmorgen. En we zeggen tegen niemand: jij niet. Pak maar. Pak maar gerust. Zoveel mogelijk. En wat je te veel hebt, laat je maar staan. Maar zorg in ieder geval dat je niks tekort komt. Want we hebben met geen kaar God te doen. Die mildelijk geeft. En niet verwijt. En de sterke paarden gingen uit en zochten voor te gaan. Het werk Gods gaat door. Dat is de troost uit deze woorden. Om het land te doorwandelen. En dan moet je opletten in dat zevende vers. Daar gaat het. Drie keer over doorwandelen. Om het land te doorwandelen. Want hij had gezegd: gaat heen, doorwandelt het land. En zij doorwandelden het land. Wat blijkt daaruit? Ten eerste dat het gebeurt zoals God het wil. Ze moeten het land doorwandelen. Dus ze rijden niet als dolle door het land heen. Als wervelwinden. Nee. God neemt er de tijd voor om die strijd te volvoeren. God neemt de tijd voor de slotmissie, want daar gaat het hier over. En dat God er de tijd voor neemt, dat zien we allemaal. Ik vond het eigenlijk wel bijzonder dat te ontdekken. Dit woord vindt plaats in het jaar februari 519 voor Christus. En vandaag is het 2006. Dat betekent dat we precies 2525 jaar later zijn. 2525 jaar later. Dus God neemt er de tijd wel voor, of niet? En hij doorwandelt deze aarde. Of zien we die strijdwagens niet gaan? Dat kan. Ze zijn toch duidelijk zichtbaar? En toch zijn er mensen die maar zeggen: vrede, vrede, en zonder gevaar, het gaat goed. Nee, het gaat niet goed. Ja, als we zien op het werk Gods gaat het goed, want het gaat naar het einde toe. Het wordt naar het einde gestuurd, maar het gaat alles naar de bepaalde raad en voorkennis van God. 25 jaar later. Nou, dat is toch heel wat. En dan staat er van de week een wetenschapper te beweren dat in het jaar 100.006, dus dat is over 100.000 jaar, dan zullen er nog maar twee soorten van mensen geëvalueerd zijn. Dat worden de hele grote reuzen met prachtige lichamen. En dat worden hele kleine, miserige, dikke mannetjes en vrouwtjes. Over 100.000 jaar, dus dan weet je dat vast. Het is toch verschrikkelijk. Het is toch gewoon verschrikkelijk. Maar daar is dan professor. Ja, dus er zijn ook professors die niet hoog timmeren. Dat zie je dus wel. Hè? Laten we ons geen zand in de ogen laten strooien. Laten we maar gewoon bij het eenvoudige woord van God blijven. Dan krijg je krijgt er ook zin in, hè, of niet? Zo gaat het nou bij mij. Ik heb daar gewoon zin in om deze God te dienen. Hij is het zo waard. Als je toch je eigen zoon prijsgeeft om zulke mensen als wij zijn zalig te maken. Ja, daar kun je toch niet van zwijgen. Dan moet je over de Heere spreken. En God zij dank, ik mag het nog doen ook. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Nou, met het oog daarop heeft dat volk van Israël ook al leren zingen. Vroeger als kind begreep ik er niks van. Want dan denk ik, ja, dat einde van de wereld is iets verschrikkelijks. Nou, dat is er natuurlijk ook. Maar het gaat erom. Dat staat al in het doopsformulier. Dat wij die grote dag van de Heere zonder verschrikken mogen tegemoet zien. En dat betekent dat we hier onder zijn doorboorde handen leren schuilen. Dan komt hij straks niet als rechter voor ons, maar als redder. Dan maakt hij aan al dat onrecht een einde, want dat wil hij zeggen, want die geest, God staat er, die gaat naar dat Noorderland, dat is dus dat Babel, dat goddeloze gebeuren, al die vijanden van God, godsdienstige wereld, en die geest gaat daar rusten. Dat, dat grote werk gedaan is om al die vijanden te onderbrengen. Dus deze woorden die reiken veel verder. Deze woorden reiken naar het grote einde van dit wereldgebeuren. En dan is natuurlijk de vraag aan ons. Zijn we daar klaar voor? Zijn we met de wijze maagden voorzien van de olie van de Heilige Geest? Zijn onze lampen brandende? En als straks de wekroep klinkt, ziet de bruidegom, komt, gaat uit hem tegemoet. Dat wij hem tegemoet zullen gaan. Eens zal op die grote morgen klinken het bazuingeschal. Dan zal Jezus wederkomen als de rechter van het heelal. Dan ga ik nog één ding benadrukken. Dat heb ik laten zitten, maar dat heb ik expres gedaan. Want waar komen nou die wagens vandaan? Die komen bij God vandaan. Ze gingen uit, staat er in vers 1, van tussen twee bergen. En die bergen waren bergen van koper. En in vers 5 staat, deze zijn de vier winden des hemels, uitgaande van daar zij stonden voor de Heere der ganse aarde. En dus het begint in de hemel. En dat die bergen zien op de vastheid van Gods raad. Zijn eeuwige raad. Die hij gaat volvoeren. Voortwandelen. Totdat die geest uiteindelijk zal rusten. In dat Noorderland. En al die vijanden aan zijn voeten onderworpen zullen worden. Uit de raadzaal van de Heer. Uit de plaats van zijn heiligheid. Het loopt God niet uit de hand. En wij kunnen het zien. Wij horen die strijdwagens ratelen. In al die oorlogen. In die geruchten van oorlog. In hongersnoden. In pestilentie. Het is een oud woord. Wij hadden nooit kunnen denken dat er een ziekte zou komen als AIDS. Vroeger hadden ze in Europa de pestziekte, dat noemden ze de zwarte dood. Daar stierven ook miljoenen mensen aan. Maar dat AIDS gebeuren, dat is helemaal vreselijk. Ik ben van mening dat dat een absoluut signaal is van de eindtijd. zijn vele kinderen die met aids geboren worden, die arme bloedjes. Maar we weten allemaal dat het komt omdat de mens er zonde zich maar uitleeft. Niet de beperking kent van dat je als man en vrouw met elkaar leeft. Dan is er geen aids. Mag je niet zeggen. Vreselijk. Maar ik zeg het wel. Het is een signaal van de eindtijd. En wat denk je van al die. Van al die rampen die er gebeuren. Dat staat allemaal in de Bijbel. We moeten maar opmerken. We hadden toch een paar jaar geleden nooit over een tsunami gehoord. Een tsunami. En eens meer dan 200.000 doden. Gewoon een golf of drie golven geloof ik die zo uit zee komen. Dat is onvoorstelbaar. Over de kracht van God gesproken. Voortwandelende. En dat gaat door totdat de geest rust in het Noorderland, gemeente. Dan pas. Maar gelukkig die mens. Die hier en nu die rust vindt. Die daar overblijft voor het volk van God. In de vorige visie, niet die van nu, maar in de vorige visie stond een artikel over professor Velema. Misschien hebt u het wel gelezen. Trok heel de aandacht, want er stond boven: ik verlang geweldig naar de hemel. Toen heb ik dat stuk gelezen en toen las ik dat hij heel erg verlangde naar de hemel en naar de Heer Jezus Christus. En zegt hij, ik bid veel om thuis te mogen komen. Nou, dan vraag ik het aan u. Zal deze man er nou klaar voor zijn, ja of nee? Nou, ik denk dat zelfs het kleinste kind zal zeggen, ja, als je zo mag leven. Je veel mag bidden om naar huis te mogen gaan, dan zul je ook thuis komen. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En nu gaan we eindigen. Gisteren heb ik een vriend en broeder begraven, is jarenlang ouderling geweest. Een man die getuigen mocht van de Heer Jezus Christus. Een zeer liefdevol mens. Dinsdagmorgen ging hij zich klaarmaken voor het ontbijt. Zijn vrouw had beneden de tafel al gedekt, de thee gezet enzovoorts. En ze hoort hem uit de badkamer komen. Dus ze denkt, nou, hij komt zo naar beneden en nog even aankleden. Maar dat duurde nogal lang. Dus ze riep hem, eet is klaar hoor. Maar geen antwoord, nog een keer geroepen. Weer geen antwoord, hey, wat vreemd. En ze ging naar boven. En daar lag hij. Gestorven. Overleden. Thuis gehaald. Ik heb erover nagedacht. Ik denk, dat is toch wat. Ik heb het ook tegen de kinderen gezegd van hem. Als je nou aan het klaarmaken bent voor het ontbijt. En je wordt geroepen voor het ontbijt. En je slaat je ogen op. Aan het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Zo is het gebeurd. Dat is er. Ik zeg tegen de weduwe, u riep twee keer Bertus, de Heere Jezus was u net voor. Ja, zegt ze, zo heb ik het nog niet bekeken. Zeg maar, zo is het wel. 82, dus het kon ook wel, hè? Niet waar? Kon ook wel. Naar huis. Ja, dat is wat anders dan naar het ontbijt, hè, gemeente? Maar zo gaat het ons. Zo vergaat het ons allemaal. Als we de Heer Jezus Christus en zijn verschijning, dat is zijn wederkomst, hebben liefgekregen. En dan kunnen we het inderdaad met klappende handen zingen. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. En ja, dan al die mensen die niet wilden buigen voor de Heer Jezus. Die gaan ook bidden. Ze wou hele leven niet bidden. Hele leven niet bidden. En dan gaan ze bidden. Bergen valt op ons. En heuvelen bedekt ons. Maar dat gebed zal niet verhoord worden. Ze zullen voor eeuwig omkomen. In hun jammerstaat, zegt de psalmdichter. En wij onder zo'n evangelie gezeten, we hopen elkaar straks allemaal te ontmoeten in het aangezicht van Jezus Christus. En als je daar nog je twijfels over hebt en zegt, oh dominee, het is echt met mij niet zo. Nou, dan zeg ik, dan is er toch genoeg vanmiddag, vanmorgen gezegd om je tot andere gedachten te brengen. De Heer heeft het je in de mond gelegd. Wat zijn deze mijn heren? En dan zegt tenslotte, en dan gaan we eindigen. Dit zal geschieden indien gij vlijtig zult horen naar de stem des Heren, uws Gods. Amen. Laten wij samen gaan zingen. Psalm 98, het vierde vers. gemeente, we willen onze voorbeden denken aan mevrouw Geertje Buitenhuis, bij wie afgelopen donderdag weer een tumor in het hoofd is ontdekt en er is geen behandeling meer mogelijk. En ook aan de heer Arie Westening, maandag opgenomen in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. De chemo is gestopt geworden omdat het lichaam het niet meer aan kan. Een scan wees uit dat de chemo niets had uitgewerkt. Tumor was nog hetzelfde. Ook geen behandeling meer mogelijk. Vandaag komt hij even uit het ziekenhuis. Misschien nog later een second opinion. Laat ons danken en bidden. Heere, wij hoorden van thuiskomen. Van de verwachting die er mag leven bij uw kinderen. Hoe gij ze ook thuis haalt. En dat alles met het oog op die grote bruiloft die aanstaande is. Voor al degenen die uw naam, o Heer Jezus Christus, hebben beleden. En uw verschijning hebben liefgekregen. Dat is uw oordeelsdag. En we mogen horen hoe u voortgaat met uw strijdwagens. En hoe de geest uiteindelijk zal rusten. Als de vijanden van Babel, van de wereld en van de geseculeerde godsdienst aan u onderworpen zullen worden. En dat tot in eeuwigheid. En dan ons dat evangelie van uw genade toebetrouwd, zo ruim ons gepredikt in de Heer Jezus Christus voor de grootste der zondaren, dat toch niemand van ons schijnen achtergebleven te zijn. Wij die het teken en zegel van uw genadeverbond mogen dragen als een bewijs dat u doorboorde handen op ons hebt gelegd. En u bent nog diezelfde Heere en daar zit nog dezelfde kracht in het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. We bidden u voor de twee ernstige zieken die zulke teleurstellende tijding hebben gekregen. Daar zal heel veel in hun harten omgaan. Wij mogen u voor hen bidden. Of zij met hun kwaal mogen schuilen onder de kracht van Jezus bloed. U hebt immers in hem een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. Tegen deze kwaal is kennelijk niets meer te doen, naar de mens gesproken. Maar die allerergste kwaal die wij allen in ons omdragen, de kwaal van de zonde, is ook het beste middel voor handen in het bloed van Jezus Christus. En dat mocht ook vanmorgen weer druppen onder de prediking. Heere, dat we dat bloed rein leren achten en over ons leven mogen inroepen. Onze handen leggen op dat volmaakte offer. Misschien bevend, misschien schuchter, misschien bibberend, maar toch, tot wie zullen we anders heen gaan? Heere, we bidden u voor de wereld. Een wereld die uiteindelijk ten onder zal gaan. U gaat een nieuwe hemel maken en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Dat er nog velen toegebracht zullen worden. Want die vredesmissie is nog niet ten einde, gelukkig niet. De zegenwagens van het evangelie en de strijdwagens van het oordeel, zij doorwandelen deze aarde. En als de laatste is toegebracht, dan zal de bazuin klinken. Heere, laat ons met opgeheven hoofden, zo zegt de apostel Paulus, deze dag tegemoet zien, opdat wij met onze kinderen zonder verschrikken voor u, o Heer Jezus Christus, mogen verschijnen. Zegen deze gemeente. Zegen onze vriend en broeder dominee van Koot, die gij hier hebt gesteld. Dat zijn bediening tot grote zegen mag zijn, maar vooral ook tot eer van u. Zegen ook zijn vrouw, kinderen, zijn gezin. Ja, deze hele gemeente. Want deze is mijn zuster, mijn broeder en mijn moeder, die dat doet. De wil mijns vaders. Doe het, Heere, om uw grote naams wil, in de vergeving onze zonden. Amen. Wij zingen tenslotte psalm 132 vers 9. Psalm 132 vers 9. Want Sion is van God begeerd. Gemeente, gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere, de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.